Voordat we beginnen, eigenlijk begin ik daarmee, wil ik jullie meenemen kort in de ervaringen die ik sinds kort mocht opdoen in het beoefenen van de jacht. En ook een beetje het dubbele gevoel wat ik daar tot nu toe aan heb overgehouden. Althans, over de verschillende jachtvisies die er blijkbaar zijn. Ik mocht met verschillende mensen mee op... Ik heb sinds een tijd mijn jachtakte en mijn wapenvergunning en dat soort dingen. En ik mocht een aantal keren mee op jacht. En mijn eerste stap in de jacht, dat was op ganzen. En ik heb begrepen dat er in het laagseizoen ongeveer 600.000 ganzen zijn in Nederland. En in het hoogseizoen 2,5 miljoen. En mijn jacht was in het Kaargebied en dat is echt een prachtige, waterrijke omgeving hier in de buurt. Maar wel precies te midden van de vier grote vliegvelden die er zijn in het westen van het land. Lelystad, Rotterdam, Valkenburg en natuurlijk niet te vergeten een van de grootste ter wereld, Schiphol. En alle vliegtuigen die daar opstijgen en landen, die hebben het potentiële gevaar om één of meerdere ganzen in hun motor te krijgen met het risico op een noodlanding of erger. En vanwege de economische schade aan landerijen en gewassen, maar vooral het gevaar van het risico voor vliegtuigen, voor de luchtvaart, worden deze daarom actief bestreden. Er is actief beheer om het aantal ganzen in toom te houden, want dat groeit enorm, ook omdat er nauwelijks natuurlijke vijanden zijn. En de jacht op die ganzen, dat is gewoon redelijk recht toe recht aan. De jagers gaan het veld in en ze gaan gewoon zoveel mogelijk ganzen schieten. Dus weinig beleving, ze komen overvliegen en je richt en ja, je schiet een gans. En dan worden die benut voor consumptie, hetzij dat je die zelf gebruikt, hetzij gaan die de vleesindustrie in om worsten te maken en van alles en nog wat. Ik moet zeggen, ik heb zelf nooit moeite gehad met die wetenschap dat als je vlees eet, dan moet er een dier daarvoor sterven. En dus in dat opzicht heb ik geen moeite met de jacht. Al wel de eerste keer dat ik een gans schoot, ja, is dan toch wel weer een bijzonder moment. Een andere ervaring die ik mocht opdoen was van enkele weken geleden. En dat was in Duitsland. En dat betrof de jacht op wilde zwijnen. En er is een enorme grote hoeveelheid zwijnen. Het is in principe op dit moment een dier zonder enige natuurlijke vijand, met een uitzonderlijk hoge productie, of voortplantingsproductie, laat ik het zo maar zeggen. Ieder half jaar wordt er een worp gedaan van tussen de 9 en 12 biggetjes. En dat begint al vanaf 6 maanden, dan zijn ze geslachtsrijp. En er is uiteraard ook in de landen Nederland, Duitsland, West-Europa een enorme overvloed aan gecultiveerde gras- en landbouwgebieden. En de gedijzen, prima. Dus ook daar is een grote motivatie om te jagen. De economische schade is daar. Maar er is ook enorm veel aanrijdingen. Met name met auto's. En daar komen ongelukken uit voort. Gewonden en soms ook doden. Dus ook hier is een motivatie om het aantal zwijnen te beheersen, te beheren en dus daarmee ook te bejagen. Nou ben ik met verschillende jagers meegegaan en wat ik al zei, met die gansjacht was het redelijk recht toe recht aan. Daar wordt eigenlijk niks anders geleerd van, als een gans binnen pakweg 35, 40 meter overvliegt, dan richt je schiet en die gans die heb je. Maar bij die andere jacht mocht ik bij een hele ervaren jager. Ja, hij jaagt al iets van 40, 45 jaar. Mocht ik met hem mee het jachtgebied in. En ja, dan leerde hij mij gewoon een hele andere kijk, een hele andere aanpak van de jacht. Ik was daar op zaterdag morgen naartoe gereden. En eigenlijk en pas zondagavond, zondagnacht ging ik jagen. En die anderhalve dag daarvoor hebben we eigenlijk alleen maar besteed aan het terrein verkennen. Het bewegen in het veld. Het herkennen van de gewassen. Bepalen waarom zwijnen wel en waarom ze niet ergens komen. En veel meer oog voor alles wat er omheen zat. En ook veel meer genieten daarmee van de natuur, van alle andere dieren die je daar ziet. Daar hoef je niet op te jagen. Het ging om de zwijnen. Maar de natuur die geeft zoveel tekenen af ter indicatie van al die zaken die er uiteindelijk toe leiden dat je kan jagen, dat je een succesvolle jacht hebt. En als je die tekenen en die sporen kan onderscheiden en als je die leert te interpreteren, dan was de les, dan komt uiteindelijk dat zwijn vanzelf wel in je vizier als je op de juiste plek zit. Nou, het was allemaal, die anderhalve dag was te doen om de juiste plek te ontdekken. En ik ben uiteindelijk op zo'n hutje op vier palen, een hoogzit, terechtgekomen. Maar volgens mij had ik de juiste conclusie, of de verkeerde conclusie getrokken, want dat was dus niet de juiste plek. Het eindigde in echt voor 2-3 dagen verkleumde botten, omdat je met 4 graden 10 uur zeg maar stil zit in zo'n hutje. En je bent wakker en je moet kijken. En dat was erg koud, moet ik eerst zeggen. Maar volgens mij heb ik alleen maar de kont van een zwijn gezien die de bosrand inging. En voor de rest wel heel veel reeën en vossen en hazen. Maar uiteindelijk nog niet eens één schot kunnen lossen. Maar ik vond het echt een prachtige ervaring. Om in je eentje daar in dat bos te zitten en langzaam de dag te zien doven, het dagleven te zien verdwijnen, het nachtleven op te zien komen, reeën die uit het bos komen, voorzichtig hun kopje laten zien, vosjes, hazen die daar stilzitten. Een hele, hele mooie ervaring. Waarom dit als inleiding? Er zijn blijkbaar op de jacht 2 verschillende visies. 1 heel doelmatig en 1, nou laten we zeggen 80% wat helemaal niet gaat om de jacht, maar heel erg om dat in die natuur zijn. En die beide jagers die gaven mij die kennis over, die gaven mij daar een soort leidraad in, hoe je tot de jacht moest komen. Dus 2 verschillende visies met andere gezichten, leidraden die uiteindelijk moesten leiden tot een jacht. En dat woordje leidraad, dat hield me al een tijdje bezig. Ook om hoe dat wordt geschreven. Als je dan zo'n hele nacht in zo'n hutje zit, dan en je bent wakker en je ziet dus helemaal niks, dan ga je gedachten over van alles nog wat. En ook dat woord leidraad, dat kwam zo naar boven. En daar wilde ik het vandaag met je over hebben. We gaan een kort stukje lezen uit Gods. Dat is wel groot genoeg. Gods woord uit Exodus, hoofdstuk 13. Toen Farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. We lezen hier eigenlijk een korte passage over de geschiedenis van Israël als zij het land Israël of Egypte uittrekken onder leiding van Mozes. En in die verschillende hoofdstukken daaromheen zijn we voortdurend getuigen van de onvrede en het gemor van de Israëlieten over hun omstandigheden, over dat het toch allemaal beter was in Egypte. Eigenlijk de emoties die ze ervaarden. Eigenlijk begon het al nog voordat ze bij de Schelzee waren, dat angst toesloeg van we zien de farao aankomen, wat gaat er gebeuren? Maar uiteindelijk leidde Mozes hen door de Schelfzee heen. En u moet er zelf maar eens meer over lezen. Waar het mij om ging vandaag was de wolkolom waarmee God hen dag en nacht voorging als een leidraad door hun weg, op hun weg door de woestijn. Hij leidde hen met die wolkolom door de woestijn. En leidraad. Een woord wat we allemaal wel kennen. Ik heb eens opgezocht wat de Dikke Van Dalen of Wikipedia daarover zegt. Maar leidraad. Een beknopte handleiding. Een gespannen draad waar langs men de weg vindt. Een richtsnoer. Een metalen draad om takken te leiden. En de vraag van vanmorgen is eigenlijk, wat of wie is onze leidraad in ons leven? Of preciezer gesteld, sinds we hier samen in de kerk zitten en geloven in het bestaan van God, wie of wat is God in ons dagelijks leven? Ons dagelijks denken, onze levenshouding, onze houding naar anderen, onze wensen, onze verlangens. Wie is hij in ons werk? Wie is hij in ons gezin? Sommige mensen laten zich niet door God leiden, laten zich leiden door personen, mensen met een bepaalde menselijke filosofie, waarin het menselijke kunnen bovenaan staat. En daar komt God een heel eind achteraan, of soms helemaal niet, wordt daar geheel ontkend. Er zijn ook mensen die zich inderdaad volledig laten leiden door omstandigheden, door hun gevoelens of emoties. En dat leven, dat beweegt ze dan soms voort als een soort rollercoaster. De ene dag voel je goed en dan is het leven ook goed. En de andere dag voel je je slecht en moeilijk en depressief. En dan is het leven ook helemaal verkeerd. En heb je een slechte dag en ervaart geen stabiliteit in het leven. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat God voor ons wenst. Wat God voor ons heeft weggelegd. Want hij ziet ons graag een stabiel en rustig en duidelijk leven leiden. En dat is dan vooral gebaseerd op een relatie met hem. De leidraad die hij ons verstrekt in het leven, dat geeft ons die rust en die vrede, die stabiliteit. En die is onafhankelijk van onze emoties en gevoelens, angsten. Die zijn er en God heeft er oog voor. Maar de weg die hij ons geeft, die mag stabiel en rustig zijn. Als we teruggaan naar het volk van Israël, dan zie je dat dat gemor en dat die gevoelens van onvrede en angst ook voor de toekomst, dat die steeds groter werden. En die reis naar het beloofde land had echt in een paar weken gedaan kunnen zijn. Maar uiteindelijk werd dit 40 jaar in de woestijn. 40 jaar reizen door de woestijn. Als de Israëlieten God en zijn richtlijnen en regels hadden gevolgd, dan hadden ze hun bestemming echt in een veel kortere en makkelijkere tijd kunnen bereiken. De beknopte handleiding, een van de definities voor hun reis, die Mozes die God door Mozes heen had gegeven, die had hun linea recta naar Kanaan kunnen brengen. Maar, zoals ook veel andere mensen, ze wendden hun ogen van God af, vielen voortdurend in gemoor en twijfel en vragen en angst en omstandigheden, keken naar de omstandigheden, lieten zich leiden door hun emoties en het leidde uiteindelijk dat die generatie in de woestijn stierf. Terwijl ze juist al lang hadden kunnen genieten van een leven in het beloofde land. En de ongehoorzaamheid van de Israëlieten, die lieten eigenlijk precies zien, de leidraad van God zien die hij daarvoor had bedoeld. Daar, die ongehoorzaamheid moest daar die afspiegeling geven voordat je dat kan zien. De Israëlieten die volharden en inderdaad het ging wat dat betreft helemaal mis. Gelukkig kwam het uiteindelijk goed, maar voor die generatie ging dat mis. En wanneer we ons in verbazing afvragen hoe het dan toch zo mogelijk is, dat een volk die vanaf de allereerste dag dat ze Egypte uittrokken, dat ze werden geleid door een wonderlijke wolkkolom en 's nachts een vurige wolkkolom, dat ze dan toch afdwaalden. Ja, als je je dat afvraagt hoe dat kan, dan is het misschien ook goed om ons eigen leven hiermee te vergelijken. Want zoals de Israëlieten deze natuurwonderen, laat ik het zomaar noemen, ze komen wel voor in de natuur, maar ze waren natuurlijk op dat moment een wonder door God gegeven. Maar zoals die Israëlieten die wolkkolommen hadden om richting te hebben, zo hebben wij eigenlijk als christen ook een leidraad, een kompas. Een reeds gespannen draad waar langs je de weg kan vinden. En het is een allesomvattende leidraad met aanwijzingen over ieder aspect van ons leven. Ieder moment van ons leven, ieder aspect van ons leven, iedere vraag in ons leven is daar te vinden. En dat is dit, de Bijbel. Ons hele leven is hierin terug te vinden. Ieder goed woord, ieder aanwijzing, ieder advies van God voor een stabiel en rustig leven is te vinden hierin. En God geeft ons bovendien een gids om ons door die Bijbel heen te bewegen. Een gids in de vorm van zijn geest, die ons besluiten aanreikt om te beslissen voor de zaken voor God te kiezen. Die ons iedere keer weer in de juiste richting wil wijzen. En ik denk dat iedereen in deze tijd, en hier, wij zitten hier heerlijk rustig, maar toch denk ik dat we kunnen toegeven dat we in een wereld leven van toenemende chaos en ook een groeiend ontkennen van Christus, waarin we iedere dag weer moeten kiezen of we een leven willen leiden gebaseerd op gemoor en omstandigheden en emoties en gevoelens, of dat we kiezen voor die stabiele, vaste basis van Gods woord, die ons door iedere dag van ons leven heen wil leiden. En de keuze voor dat richtsnoer, die vaste, betrouwbare leidraad, dat lijkt zo'n no-brainer. Maar, en ik weet niet hoe het bij u ziet, maar soms ervaar ik daar zelf toch moeite mee. Vergeet ik het? Is die leidraad voor mij toch spannender en beknellender dan ik het zou willen? En ik geef u een voorbeeld. Als ik de Bijbel lees, dan zijn er momenten, dan zit je er zo in, dan lees je gewoon een heel Bijbelboek, lees je uit. Dan kan je daar niet mee stoppen. En soms zijn er momenten dat je er zit ik er tegenaan te hikken. Dan raak ik hem bijna niet aan. Ik voel je... Ja, je voelt je ongelukkig. Schuldig is niet het juiste woord, maar je weet dat je iets mist. Je weet dat je iets niet doet wat zo goed voor je is. En er is tijd voor alles, behalve daarvoor. En zo is het soms ook met je stille tijd. Of 's morgens je dagboek lezen. Als ik misschien te laat ben opgestaan en ik heb haast... Ik moet ergens op tijd zijn. Ja, dan maak je een keuze en dan laat je het soms liggen. Neem je daar geen tijd voor. Het belangrijkste waar je mee de dag kan beginnen, laat je liggen en je gaat andere dingen doen. En dat schiet er dan bij in. En je weet dat je de dag dan niet goed begint en zo voelt het ook. Ik voel me daar dan ook echt even beroerd onder. Maar op zo'n moment kan het misschien aanvoelen dat de Bijbel, waarvan je zo weet dat het voor jou de levensader tot God is, dat het tegelijkertijd echt voelt als die leidraad, die geleide metalen draad waarom zo'n tak heen moet groeien. Er is geen andere richting waar langs zo'n tak moet groeien. En doen ze dat niet, dan worden of de takken die in het wilde weggroeien afgeknipt, of ze worden met de nodige dwang om die draad heen gebogen en om die draad heen geleid om richting te krijgen. Ja, het is misschien een ongemakkelijk gevoel dat misschien opkomt, althans ik weet niet hoe dat bij u zit, maar dat je, soms voel je je zeg maar zo... Je kunt zeggen dat je het met tegenzin doet, maar de Bijbel lezen gaat niet altijd even makkelijk als dat je dat zou willen. En zo kan de Bijbel, die toch vol zit met Gods goede regels en richtlijnen, en ook als een goede leidraad bedoeld is, soms kan dat dan aanvoelen als misschien als een soort dwangbuis of... Het onschuldig voelen, een soort harnas waarin je in zit. Wanneer je tijd voor iets anders neemt, even een zijpad opschiet en het dan terzijde legt. En ik geloof van harte dat dat niet Gods bedoeling is geweest. Dat dat ooit in Gods bedoeling heeft gelegen dat we zijn woord, zijn regels, zijn wetten, zo ervaren. En het is goed om ons te realiseren dat zonder Gods wetten en regels er geen zondebesef kan zijn. Als je niet weet dat je iets overtreedt, dan kan je er ook geen spijt van hebben. Maar als je bewust een overtreding begaat, dan pas ervaar je het nut van Gods wet en het zondebesef wat daar dan uit voortvloeit. Paulus zegt ook in Romeinen 3... vers 19 en 20, Romeinen 3, vers 19 en 20, dat het doel van de morele wet is om de zonde kenbaar te maken en de zondaar zich bewust te laten zijn van zijn of haar moreel falen. De werken van de wet, die zullen geen rechtvaardiging brengen, want de wet brengt immers kennis van zonde. En de afgelopen weken hebben we met de zondagsschool het gehad over de regels van God. En je ziet ook, als je met die kleintjes spreekt, je ziet ook dat zelfs de kleinste zich bewust zijn dat er wel eens momenten zijn dat ze gewoon zeggen, dat wil ik niet doen. Dat ze eigenlijk regels bewust terzijde leggen. Maar in de les van vorige week kwamen we gelukkig wel tot de conclusie dat de regels van God, de wet, met als de beknopte en meest bekende versie de 10 geboden, dat die nooit bedoeld hadden kunnen zijn om de mens te leiden op een weg naar eeuwig leven, met wetten waar ze toch niet aan kunnen voldoen. Die onuitvoerbaar zijn voor de mens, die niet haalbaar zijn voor de mens, want de mens is feilbaar. Er moest een andere bedoeling mee zijn. Er moest iets anders mee bereikt kunnen worden, juist omdat de mens zo feilbaar is en in het verzaken van één gebod de hele wet zou overtreden. En het was mooi om te zien dat alle kinderen begrepen dat die wet, al die wetten, er zijn 613 wetten, nou, we hadden het er ook over 10 wetten, dat Gods wet maar tot één inzicht leidt. En dat is de erkenning dat we zonder zijn hulp verloren zijn. We hebben echt hulp nodig. En die hulp is geboden door God zelf in Christus Jezus. De vervulling van de wet. En de Heer Jezus trad op tegen de Farizeeën. Die dachten dat zij door hun toedoen, door hun handelen, door hun werken, de wet konden vervullen. Maar er is maar één vervulling van de wet. En dat gaat buiten de schepping om. En dat is Christus. God en mens. Hij is de vervulling van de wet. En als je dit gaat zien, als je dat van je af laat vallen, dat wij inderdaad vuilbaar zijn en dat er momenten zijn in ons leven, net zoals de Israëlieten toen, net zoals de mensen nu, dat je alleen maar kan zeggen, ja, Heer, ik erken uw wet, ik weet dat het goed is, maar ik kan er niet aan voldoen. Dat je dan de hulp ervaart die God zelf heeft gegeven in Christus. En dan verandert die leidraad, die gespannen draad waar men de weg vindt, die richtsnoer, die eigenlijk beklemmende metalen draad waarom je gedwongen wordt omheen te groeien, dan verandert dat in een leidraad. Dit hield me bezig. Is het nou leidraad of leidraad? Nou, dit is mijn conclusie. Die leidraad van die hardgespannen ijzeren draad verandert in iets zachts. Maar verliest de wet dan... die wet verliest dat gevoel van dat ijzeren harnas. Het laat de redenen voor schuldgevoel vervallen, omdat Christus alles al heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Vervalt daarmee de noodzaak van Gods woord als leidraad? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ik zal het nog een keer herhalen. De leidraad die zal blijven bestaan. De noodzaak daarvoor. Maar wanneer je Christus die ongenaakbare harde wet hebt laten vervullen in je leven en je hem hebt aangenomen als losser over jouw schuld naar God in jouw falen aan de wet, dan verandert ook dat karakter van Gods wet in ons leven. En krijg je oog voor zoveel meer dingen buiten naar Gods wil leven. Opeens is er te genieten van zoveel zaken. Zo, net zoals dat jagen uiteindelijk misschien wel leidt tot dat schot. Maar er is nog zoveel om van te genieten. Zoveel zaken waarvan je, wat zo mooi mag zijn. En in dit geval ook in het leven met God. Die harde, onbuigbare leidraad, die verandert juist dan in die zachte en liefdevolle leidraad. En van een ongenaakbare harde rechter verandert het in een schoolmeester met een zachte stem. Gods geest in ons, die ons weer aanmoedigt om weer op het juiste pad te lopen. Die ons niet berispt om te straffen, maar ons vermaant tot opbouw van een leven in en met Christus en tot eer van God. En dan gaat die leidraad, je wandel met God de relatie die je met hem mag hebben zoals het bedoeld is, veranderen. En mag je iedere dag zijn woord overdenken, erover mediteren in gebed, ervan genieten wat het allemaal brengt. Dan het openbaart zoveel in het leven met God wat je mag hebben. En je hoeft nergens schuldgevoel over te hebben. Psalm 138, daar zong al uit. Psalm 118 werd door Patrick aangehaald. Het gaan door de poorten. Ik had Psalm 119. En als je die leidraad is, laat zijn voor wat het is, en je mag leven naar de leidraad, dan opent Psalm 119 zich opeens. En voor wie het niet weet, Psalm 119 is de langste psalm die er is. 176 versen. Ik ga ze niet allemaal met u lezen. Dat scheelt weer. Maar een paar stukjes mag ik er wel uithalen. En ik wil vers 1 tot 16 lezen. En ik lees het dan uit de, wat is het, de basisbijbel. De vreugde over de wet. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil. Als je leeft volgens de wet van God. Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en je hele hart naar hem verlangt. De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals hij het wil. Heer, u heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons daaraan moeten houden. Ik wil zo graag altijd leven zoals u het wil. Ik wil me zo graag aan uw leefregels houden. Ik zal nooit tevergeefs op u vertrouwen als ik leer te doen wat u zegt. Ik prijs u uit het diepst van mijn hart als ik zie hoe goed uw wetten zijn. Ik zal me aan uw leefregels houden. Laat mij niet in de steek. Hoe kan een jong mens zuiver leven? Door te leven volgens uw woord. Ik verlang met mijn hele hart naar u. Help me om u te gehoorzamen. Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet verkeerd tegen u zal doen. Ik prijs u, Heer. Leer mij om te houden aan uw leefregels. Ik vertel anderen over de wetten die u heeft gegeven. Het is fijner om uw wil te doen dan om heel erg rijk te zijn. Ik denk over uw wetten na en ik wil doen wat u van mij vraagt. Ik geniet van uw leefregels en zal u gehoorzamen. Zo kan die leidraad opeens tot leven komen. Tot leven brengen. Tot een goed, stabiel, rustig leven met God. Dan hebben we vers 105. Iedereen kent het. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die Psalm 119 wordt dan waarheid in je leven. En je mag tot het besef komen dat Gods wet je niet tot oordeel heeft gebracht, maar in Christus juist tot redding is geworden. En je mag iedere dag leven in de erkenning van de laatste twee versen van deze psalm, 175 en 176. Laat mijn ziel toch leven, dan zal hij u loven. Laat uw bepalingen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, want uw geboden heb ik niet vergeten. We weten wie we waren. We weten wie we zijn. We weten dat we nog steeds feilbaar zijn. Maar deze twee versen laten zien dat je iedere keer weer terug mag komen bij de Heer. Een beroep mag doen op de leidraad die Christus is geworden. De leidsman, zoals ons wordt genoemd in de Bijbel. Dat hij ons geworden is tot een levende leidraad. Een eeuwige leidsman is geworden. Eén die ons dag en nacht, ieder moment van ons leven door zijn geest vertelt dat hij ons zo lief heeft gehad dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Jezus komt alle lof en eer en glorie toe. Laten we bidden en overgaan tot de viering van het avondmaal. Vader David zegt, hoe lief heb ik uw wet.
Heer, laat dat dan zo ook zijn in ons leven, Heer, dat we de wet laten voor wat het is als het aankomt om ons te betichten en te beschuldigen van de overtredingen die we hebben gedaan, de overtredingen die we wellicht nog steeds doen. Maar dat we uw wet gaan liefhebben voor wat het is, een leidraad van uzelf, Heer. Een leidraad om te komen tot een stabiel en rustig en eerlijk leven, waarin uw Zoon Jezus Christus ons is voorgegaan. Hij die geworden is tot een levende leidraad, die onze leidsman is geworden en die ons voorgaat in die prachtige relatie die u met ons wilt hebben, door uw woord heen, door uw geest heen, in uw Zoon Jezus Christus. Heer, zo dank u, Heer, dat u uw Zoon heeft gegeven. Dat we dat mogen herdenken, ook in het avondmaal wat we hier zo mogen doen. Heer, we leggen ons leven aan uw voeten. We brengen u de lof en de eer. U bent de schepper van hemel en aarde. We prijzen uw naam, in Jezus' naam.